De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zullen de herkozen ambtsdragers herbevestigd worden en nemen we afscheid van broeder A. Drogendijk. Dinsdagavond houdt de zonderschool haar jaarvergadering. Deze avond begint om 8 uur. Iedereen is hartelijk welkom. De kerkenraad vergadert dinsdagavond, gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30, overig bezoek na 8:30. Tot het doen van openbare geloofsbelijdenis zijn toegelaten Dirk Hendrik Blom, Lydia Boer, Robert Jacobus IJzerman, Pieter Jacob Kraaienveld, Ilse Kraaienveld Nieuwendorp, Jochem Pieter Hou Korteweg, Sarah Riegman, Paulus Arie den Ouden, Lantje Naomi Schepers, Jan Verhoeven, Mark Verhoeven. Morgenochtend zal het doen van openbare belijdenis plaatsvinden. Deze dienst begint om 9:30. Zaterdag zal de jaarlijkse verkoopdag gehouden worden in het pand van de firma Bunk aan de Koopliedenweg. Deze dag begint om 9:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En de derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1 en 3 van 84. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en onder gaan. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij het Pinksterevangelie uit het boek Handelingen, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 29 tot en met 47. Handelingen 2, vers 29 tot en met 47 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 72, vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenderen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En de vreze kwam over alle ziel. En vele verwonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van nood had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen en ook voor de komende diensten op Pinksteren kunt u vinden in het boek Ezechiël. Profetie van Ezechiël, het 47e hoofdstuk. Dat gaat over het visioen van het water dat uit de tempel stroomt. Ezechiël 47. Dan lezen we de versen 1 tot en met 6a. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 6a. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit, van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij had 1000 ellen en hij deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moet, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. En daarin ook voorbeden doen. We gedenken de rouwdragende familie Kraaienveld. En die aan het geopende graf heeft gestaan. En ook de rouwdragende familie van der Els de Borst. De vader van zuster van der Els is overleden. We denken aan de zieken. In de dankzegging aan zuster Ade Jong Kalkman, die weer thuis mocht komen na een geslaagde heupoperatie. En zuster J. Hogeboom Kok, die donderdag in het Erasmus een behandeling aan de luchtpijp heeft ondergaan en ook weer thuis is. En dankzegging ook voor de familie Steenbergen van den Heuvel, die mocht gedenken dat de Heer hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft gedragen en gespaard. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u in uw drie-eenheid aan. En geef ons het besef, Heere, waarom gij uzelf zo hebt geopenbaard. En waarom wij ook een drie-enig God nodig hebben om zalig te kunnen worden. Het was niet genoeg, Heere, dat u mensen van eeuwigheid hebt uitverkoren tot de zaligheid. Niet dat daar enig gebrek in ligt. Evenmin als het genoeg was dat de Zoon het de zaligheid heeft verworven aan het kruishout van Golgotha. Niet dat er enig gebrek in lag. Maar als u uw woord laat verkondigen en het doet uitgaan over deze hele wereld en het aan alle creaturen laat horen dat er vergeving bij u is en genade door het bloed van de Heer Jezus Christus, dan moet u constateren dat er toch niemand is die naar u zoekt en niemand die naar u vraagt. Vanwege onze diepe val, vanwege onze verdorvenheid, onze geestelijke doodstaat, Heere, is het nodig, zo hebt u gezien, dat er ook een geest der genade en der gebeden wordt uitgestort. Die geest die het werk van u als drie-enige God toepast in het hart. En Heere, dan mogen wij vandaag op deze Pinksterdag bijeen zijn. En voor wij aan de prediking beginnen, mogen wij onze stem tot u opheffen. En dan weet u volmaakt hoe wij in de kerk zitten. Met welke gedachten, met welke gevoelens, met welke verwachting, maar ook met welke moedeloosheid, met welke geesteloosheid. Heere, wilt u ons de hulp van uw geest schenken? Want als die geest er niet in meekomt, Heere, dan blijft het voor ons een verborgenheid. Dan blijven we buiten het koninkrijk van God. Dan zullen we nooit en nimmer terugkeren tot u, de Vader. Dan zullen we nooit die verse en levende weg gaan betreden die de Heer Jezus Christus is door zijn lijden en sterven. Dan zijn we uit de aarde aards, wereldsgezind. En dan zullen we dood blijven in misdaden en zonden. Heere, ontdek ons daaraan. En geef dat als we daar iets van hebben leren zien, dat er toch iets van hoop in ons hart mag ontvonken. Dat er bij u de mogelijkheid is. En dat u niet ziet naar verdienst of waardigheid, want we hebben zojuist gelezen van die Pinkstelingen in Jeruzalem. Die mensen, die hoge priesten, die schriftgeleerden en anderen die het bloed van Christus nog aan hun vingers hadden, zo zei uw oude knecht Bunyan. Als er één volk was dat het niet waardig was, dat daar de geest zou worden uitgestort, dan waren zij het. Maar Heere, u gaf daar uw geest, zodat er een grote schare van priesters en schriftgeleerden zalig werd. En die ene Pinksterpreek bracht 3000 vijanden dood door misdaden en zonden tot bekering. En vele duizenden en miljoenen daarna. En u bent nog steeds dezelfde God. En wij zijn nog steeds dezelfde mensen. Maar u staat nooit voor onmogelijkheden. Heere, geef ons zo hoop. In onze bank, in stilte voor uw aangezicht. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. In heel deze dienst, in het orgelspel, wilt u de organist gedenken en hem ook versieren met uw gaven om de gemeente te begeleiden. De koster in al zijn werkzaamheden, met allen die hem behulpzaam zijn. De kerkenraad, de prediker, die ook de stem tot u is vanuit de gemeente. Heere, wil ons bezoeken met uw genade, met uw Heilige Geest. We bidden u voor elkaar, Heere, in de omstandigheden van het leven. Rouwdragenden zijn er, die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf gestaan hebben. De familie Kraaienveld, ook de familie van der Elst, de Borst, en ook de familie Tanis willen we daarbij betrekken. De familie van onze oude en oud-predikant. Heere, dan weet u volmaakt hoe het in de afgelopen week is geweest. En hoe moeilijk dat de gang naar het graf was, ook gisteren en van de week, omdat we daar een geliefde moesten achterlaten. Het ouderlijke huis dat weggevallen is. Heere, wilt u zich ontfermen over al die kinderen en die kleine en achterkleinkinderen. En zegent u, Heere, het woord dat ook op de begrafenis geklonken heeft. En wilt u geven dat door dit sterven in al die families het leven mag worden geboren of het leven mag worden versterkt dat uit u is. En heilig zo de roepstem ook in het midden van onze gemeente. En wij bidden u, Heere, voor allen die ziek zijn en die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt, dat ziekten de krachten wegnemen en dat de dood steeds dichterbij komt. Ontfermt u zich, Heere, over hen in uw genade. Wij danken u dat zuster de Jong Kalkman thuis mocht komen na de heupoperatie. U hebt het alles wel willen maken, wilt u haar nieuwe krachten geven. Dat vragen we ook voor zuster Hogeboom Kok. Wilt u ook haar nabij zijn en geeft dat deze behandeling afdoende mag zijn. Heren, laten de roepstemmen in hun beide levens, maar ook in ons alle leven, mogen worden gehoord, mogen worden verwerkt en door uw geest worden toegepast. Wij danken u, Heren, voor de familie Steenbergen, die met hun kinderen mocht gedenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gespaard. U hebt hen veel geschonken, Heren. Wilt u hen nog sparen en dragen, ook voor de toekomst, maar bovenal de band die er in Christus Jezus is leggen, waarin gij alles zult zijn en in allen, en waarin er nooit meer een scheiding zal hoeven plaats te vinden. Wilt u hen met dankbaarheid vervullen voor alles wat u hen geschonken hebt en voor de toekomst hen nabij zijn. Heere, wees zo met ons en onze kinderen, ook in het horen naar de prediking. Wilt u de boze binden? Wilt u onze zonden vergeven? Onze gedachten gevangen nemen onder uw woord en ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Ik heb u voorwaar in het heiligdom en dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 1, 2 en 3 van Psalm 63, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking. Na het amen zingen wij Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. De tweede van 36 zingen we straks aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Jullie weten wel dat in de Bijbel het werk van de Heilige Geest nogal eens met water vergeleken wordt. Op allerlei plaatsen in de Bijbel komen we dat beeld tegen. Het water des levens, Gods genade, met name in de werking van zijn Heilige Geest. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gezegd toen hij in de tempel was in Johannes 7. En hij die ruime nodiging liet klinken. Zo iemand dorst heeft, die komen. En die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dan legt de Heer Jezus uit wat hij daarmee bedoelt. Dit zeide hij van de Heilige Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet gegeven, terwijl hij nog niet verheerlijkt was. Dus die stroom van levend water, inwendig in het hart, dat is de Heilige Geest. En de Heer Jezus verwijst dan terug naar de Heilige Schriften. Naar ons Oude Testament. Waarin dat op verschillende plaatsen ook zo verwoord is en ook voorzegd is. Zoals bijvoorbeeld in Jesaja 44. Ik zal water gieten op het droge en stromen op het dorstige. En ook de profeet legt dan uit wat daarmee bedoeld wordt. Ik zal mijn geest op uw zaad geven en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus dat wil zeggen, het Pinksterfeest, de uitstorting van de geest, kwam niet onverwacht. Dat is op allerlei plaatsen, ook in het Oude Testament, geprofeteerd. Jesaja 44, maar ook Ezechiël 47. Waar ook weer dat beeld van dat water wordt gebruikt. Dat als een stroom op het droge en op het dode wordt uitgestort en daar leven verwekt. De levendmakende geest. En daar willen we samen bij stilstaan. Aan de hand van dit tempelvisioen uit Ezechiël 47. Een wat onbekend gedeelte uit de profetieën van Ezechiël, van hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 48. Dit gedeelte is denk ik iets bekender. En daar willen wij samen naar gaan luisteren, naar de stroom van tempelwater. We letten op twee gedachten. De bron van dat water en de aard van dat water. De bron, het komt uit de tempel. En het gaat langs het altaar. En de aard van dat water, het begint druppelsgewijs, maar het wordt steeds breder en steeds dieper. Eigenlijk helemaal tegenovergesteld aan wat een bron normaal doet. Dat is in het begin juist veel water en naarmate het verder bij de bron vandaan loopt, wordt het steeds minder. Maar hier is het net andersom. Dus de stroom van het tempelwater, de bron van dat water en de aard van dat water. Deze profetiegemeente is door Ezechiël geschreven terwijl het volk nog in de ballingschap was. En het was een hele ellendige toestand. Het volk beschreef de situatie en vergeleek zichzelf vaak bij een uitgedroogde woestijn. Zoals we dat ook in Psalm 63 aantreffen. Een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Waar alles uitgedroogd en alles dood en dor is. Het vergelijkt zichzelf bij de zee, zoals dat later in dit hoofdstuk nog een aantal keren wordt genoemd. En de zee die hier wordt bedoeld, dat is de Dode Zee. Een heel unieke plaats op deze aarde. En als u ooit eens in Israël bent geweest of daar foto's of iets van hebt gezien, dan weet u, het is aan de ene kant een prachtig, mooi en indrukwekkend verschijnsel. Uniek in deze wereld, 400 meter beneden de zeespiegel, het laagste punt van de aarde. Maar de Dode Zee is echt wat hij is. Dood vanwege het hoge gehalte aan zout en mineralen. Onze Noordzee bijvoorbeeld is 3%. Nou jongens en meisjes, als je daar wel eens in geweest bent en je hebt een slokje van die Noordzee geproefd, dat is vies, dat is zout. Maar de Dode Zee is 10 keer zo zout. 35% zout en mineralen. Daar kun je gewoon op blijven drijven. Zo hard is dat water. Daar kun je niet in verdrinken. Maar er groeit dus ook helemaal niks. Geen grassprietje is er te vinden. Geen boom zul je daar zien. Er vliegt geen vogel. Er zwemt geen vis. Alles is dood en dor. En daarbij wordt dan ook dat volk vergeleken dat in de ballingschap is. Maar dan krijgt Ezechiël een visioen. Een visioen over de herbouwde tempel. En nadat hij in hoofdstuk 46 dat allemaal uitgeduid heeft, hoe die tempel eruit moet zien, de maten enzovoorts, dan neemt de tolkengel, want Ezechiël krijgt een engel mee die hem dat visioen wat hij dus ziet, hè, en jongens en meisjes, jullie weten wel wat een visioen is. Dat is iets anders dan een droom. Als je droomt, dan ben je in slaap. Dan krijg je in je slaap allerlei gedachten, beelden. Maar een visioen, dat is dan, ben je overdag, dan ben je klaar wakker. En je ziet de hemel als het ware als een gordijn opengeschoven worden. En allerlei beelden ziet die profeet dus voor zijn wakkere oog. Maar een visioen, dat gaat allemaal over bovennatuurlijk, tegennatuurlijke dingen. En hij heeft er ook echt iemand bij nodig die hem dat uitlegt. Die zogenaamde tolkengel. En die gaat hem dat visioen uitleggen en verklaren. Die tolkengel, zo lezen we in vers 1, brengt hem tot de deur van het huis. Daarmee wordt dus de tempel bedoeld. En zie, er vloten wateren uit. Dat wil zeggen, er kwam water uit vloeien. Van onder de dorpel, de drempel van het huis, naar het oosten. Het water daalde af naar onderen, uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. Het water gaat door de noorderpoort, naar de buitenpoort. En dan, zo lezen we ook in het vervolg, helemaal naar beneden tot aan de Dode Zee. En dan wijst Ezechiël dus eerst op de bron van dat water. Die komt uit het huis. En daarmee bedoelt Ezechiël het hoofdgebouw van de tempel. Nader bepaald het heilige der heiligen. Want er waren natuurlijk verschillende gebouwen in de tempel, verschillende plaatsen, de voorhoven. Maar hier gaat het echt om het hoofdgebouw. Waar God tussen de cherubim, tussen de engelen, op het verzoendeksel woonde. Uit die tempel stroomt het water. En dat beeld, dat komen we ook tegen in Openbaringen 22. Waar de apostel Johannes ook een visioen krijgt van de tempel, en dan ziet hij een zuivere rivier van water, helder als kristal, zo zegt hij, voortkomende uit de troon Gods en het Lam. Dat water stroomt uit de tempel. Dat komt dus bij God vandaan. En zoals gezegd, met dat water wordt in de Bijbel het genadewerk van God bedoelt, levend water dat stroomt, en dan nader bepaalt het werk van de Heilige Geest. En wat betekent dat nou? Nou, dat God de bron is van alle geestelijke leven. Dat uit hem, uit zijn welbehagen, alles voortvloeit. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem komt de genade als een stroom van levend water voort. Uit God is de liefde. Uit God is de genade. Uit God is de vergeving. Uit God, de Vader, komt de Zoon voort. God heeft zijn Zoon gegeven, die de genade zou gaan verwerven, zodat God de Vader die genade zou kunnen gaan uitdelen. En dat doet hij dan door middel van de Heilige Geest. De Geest komt uit God voort. God is de bron van al het leven, zijn welbehagen. En dat is, gemeente, een prediking, een machtige prediking, want het stroomt dus uit het hart van God. En dat hart van God, dat heeft een behagen om wel te doen. God is liefde, zo zegt Johannes de apostel. God is leven. En hij schenkt dat leven aan zijn verloren en door hem verkoren kerk. Uit zijn welbehagen komt al het leven voort. Dat begint niet bij de mens. Dat begint niet bij het geloof van de mens. Dat begint niet bij de keuze van de mens. Zoals dwaalleraren van vroeger en vandaag ons willen doen geloven. Nee, het begint bij God. Bij zijn eeuwig, soeverein, verkiezend welbehagen. Het komt uit God. En het tweede waar de profeet ons op wijst, dat is dat die stroom van levend water langs het altaar stroomt. En het altaar, daar wordt hiermee bedoeld het brandofferaltaar. En we weten, jongens en meisjes, jonge mensen, dat al die altaren in het Oude Testament één grote vingerwijzing zijn naar het altaar dat op Golgotha heeft gestaan. En dat al het bloed van al die lammeren en bokken en stieren en offerdieren niets betekenen als wij daar niet het bloed van het lam van God in zien. Het verkondigt het bloed van Jezus Christus. En dat water stroomt dus langs dat altaar, komt als het ware ook uit dat altaar voort. En dan zie je dat ook de Geest uit Christus komt. De Geest komt uit de Vader en uit de Zoon. Want dat zegt de apostel Petrus toch? We hebben dat samen gelezen uit Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbend van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hij, Christus, heeft dit uitgestort. En de Heer Jezus zelf heeft ook gezegd: ik zal de Vader bidden om de trooster. Dus de trooster, de Heilige Geest, komt uit de Vader voort. Maar zelf zegt hij ook, en dan zal ik u een andere trooster geven. Nou, gemeente, dat mogen genoeg bijbelgedeelten zijn waardoor wij kunnen leren, hier uit Ezechiël 47 en uit Openbaringen 22, maar ook uit Johannes 14, dat de Heilige Geest uit de Vader en uit de Zoon komen. En dat het werk van Gods genade dus een werk van de drie enige God is. En dat het Pinksterfeest niet alleen het feest is van de Heilige Geest, maar het feest van de drie enige God. En waarom benadrukken we dat zo? En waarom wordt dat hier zo onderstreept, dat het om een drie enige God gaat? Nou, gemeente, dat heeft alles te maken met onze diepe val. met onze totale doodstaat en verdorvenheid. Daar is niet minder dan een drie-enig God voor nodig. Daar is een verkiezend God voor nodig. Wil er ooit één mens zalig kunnen worden, dan moet daar een verkiezend welbehagen achter liggen. Want het is niet desgene die wil. En het is niet desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Het komt uit God voort. En het werk van de Zoon, wat Hij gedaan heeft, in zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat Hij geleden heeft, dat Hij alle straf gedragen heeft, dat Hij de schuld betaald heeft voor dat volk dat Hem gegeven werd, zijn dadelijke gehoorzaamheid, heel zijn gehoorzaamheid aan de wet, zijn heilige leven. Gemeente, het is niet genoeg. En dan bedoel ik niet mee dat dat werk van Christus niet volkomen was. Dat zouden we natuurlijk nooit mogen en durven zeggen. Het is alles volbracht, zo zei Hij. Hij is een volkomen zaligmaker. Maar onze Dordtse leerregels zeggen het zo heel duidelijk. Nou is er een God die liefde is, waaruit de Zoon is voortgekomen. Nou gaan de apostelen de wereld in met die heilrijke boodschap. Tot alle volken en mensen zonder onderscheid. Gelooft in de gekruisigde Christus en ge zult zalig worden. En dat evangelie heeft ook ons bereikt. En het mag worden verkondigd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Maar wat moet God dan constateren? Nu alles volbracht is, nu alle dingen gedaan zijn die bij God te doen zijn om de schuld te verzoenen. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die reageert op die blijde boodschap. We horen het aan. En misschien denkt u nou wel, dat ben ik. En denk jij, zo is het bij mij. Ik hoor het. Ik hoor de klanken, ik vang die klanken op met mijn trommelvliezen. Ik begrijp ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Maar verder komt het niet. Mijn leven lang zit ik al onder die boodschap. En ik ben nog dezelfde als 80 jaar geleden. Of 40 jaar geleden. Of 10 jaar geleden. Nou, dan is één ding duidelijk, gemeente. Dat het inderdaad waar is. Dat er niemand is die God zoekt. En dat het niet aan de keuze van de mens ligt om te geloven. En dat het niet is desgene die wil. Maar dat er een drie-ene God voor nodig is om u, om jou te bekeren. Omdat we dood zijn in de misdaden en de zonde, net zo dood als de Dode Zee. Zonder enig spoortje van leven. Het kleinste grassprietje. Het kleinste stukje onkruid. Wat zelfs nog op zand wil groeien. Dat groeit daar niet. Is dat u wel eens tot last geweest, gemeente? Ben u eraan ontdekt? Is het ook uw klacht zoals dat godvrezende volk in de ballingschap zo moest ervaren? Alles dood en dor. Dat zou al een zegen zijn, gemeente. Dat zou eigenlijk al het nieuwe leven gaan kenmerken. Als we erachter komen dat er dood is in ons leven. Zoals die dichter uit Psalm 63 die we gezongen hebben. Dat je voelt dat je als een land bent dat dor en mat is. Dat van droogte brandt en waar niemand lafenis kan krijgen. Maar dat er in je hart dat onverklaarbare gaat leven. Dat verlangen, dat uitzien. Heren, hoe kan het anders worden? Schenk mij toch de hulp van uw geest. Wil ook die stromen van zegen in mijn leven verwekken. Drie enige God, wil u aan het werk gaan in mijn hart. Want ik ben zo hard en ik ben zo dood en zo blind en zo ongelovig en zo twijfelmoedig. Zo anti-goddelijk en anti-christelijk zelfs. Het bedenken van mijn vlees is vijandschap. Altijd maar weer dat tegenspreken. Altijd maar weer dat ongeloof. Maar dan mag er de troost zijn, gemeente. Dat God zijn Heilige Geest niet uitstort waar leven is. En waar al plaats is voor zijn Zoon. Nee, dat zien we op de Pinksterdag. Als er één volk is, gemeente, dat onwaardig was. En natuurlijk, we zijn het allemaal, dat weet ik wel. Maar als er één volk was dat onwaardig was, dan was het dat volk. Daar stonden die mensen op die Pinksterdag. En Bunyan die zegt, met het bloed van Christus nog aan hun vingers. En daar stond Petrus, vol van de Heilige Geest, te midden van al die mensen, die net als Paulus blazende waren, dreiging en moord, tegen alle die van die weg waren, die van Christus waren. Schriftgeleerden, overpriesters, alles stond daar. En Petrus kwam in een schuldigstellende prediking, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het was als de Dode Zee daar op dat tempelplein. En wat gebeurt er? De geest werd uitgestort. De geest der genade en der gebeden. Op dat dorre, droge land. In die Dode Zee. En die mensen gingen zich afvragen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ze werden, zo staat er, doorstoken in het hart. Dat deed de Heilige Geest, dat deden ze zelf niet, dat deed die apostel niet. Dat kwam uit God voort, uit zijn welbehagen. En dat mag moed geven, gemeente, juist ook in onze dagen. Juist ook voor u, voor jou en voor mijn hart. Wij kunnen onszelf nooit verder brengen dan een woestijn te zijn. Dan een dode zee te zijn. Geen leven. Maar het leven komt uit God. En gemeente, laten we dan nog eens zien naar de aard van dat water. De bron is God. Al het leven komt uit God. Bij u, Heere, is de levensbron. Maar hoe doet de Heere dat? Die stroom uit die tempel. Die stroom langs dat altaar. De geest die uit de Vader en uit de Zoon wordt uitgestort. Nou, de engel die gaat met Ezechiël mee. Hij neemt hem mee. Hij had een meetsnoer in zijn handen. Een pijlstok. Hij mat 1000 ellen. Zeg maar 500-600 meter ongeveer. En hij deed me door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Enkel water. Zo staat er letterlijk. Enkel water. Dus dat is maar een heel ondiep stroompje geweest. Toen gingen ze nog 500 meter verder. Opnieuw moest hij in het water gaan staan. En toen kwam het tot aan de knieën. Knieënwater. Daarna nog eens 500 meter verder. En de wateren raakten tot aan de lenden, tot aan de buik. Nog eens 500 meter verder. En toen was het een beek waar hij niet kon doorgaan. Het water was zo hoog, hij moest er door gaan zwemmen. Dat is een heel apart soort bron geweest, jongens en meisjes. De aard, het karakter van dit water is totaal tegengesteld aan wat we in de natuur zien. Als je daar bij een bron komt, daar is het water overvloedig. Maar naarmate dat water verder bij die bron vandaan komt, wordt het steeds minder, steeds ondieper. En uiteindelijk droogt het op. Tenzij natuurlijk dat zo'n beek door andere bronnen ook nog wordt aangevuld. Dan heb je een grote beek. Maar als er maar één bron is uiteindelijk, dan stroomt dat beekje dood, dan blijft er niks van over. Maar hier is het anders. En het is ook maar één stroompje. Het begint, zo laat het Hebreeuwse woord zien, druppelsgewijs. Het zijn maar een paar druppeltjes die daaruit dat heiligdom stromen. En pas 500 meter van de tempel vandaan, dan is het ongeveer zo hoog, tot aan je enkels. En nog verder komt het tot aan de knieën. En nog weer verder komt het tot aan de heup. En uiteindelijk is het een beek zo diep, daar moet je in zwemmen. Nou, dat is toch wel heel apart. Nou, dat komt omdat het een visioen is. Het is tegen natuurlijk, het is boven natuurlijk. Het gaat over geestelijke dingen. Het gaat over het werk van de Heilige Geest. Die op de Pinksterdag is uitgestort. En daar zien we, gemeente, de vervulling van dit visioen. Want daar begon het ook druppelsgewijs. Het begon maar heel klein, toch? Hoeveel mensen waren daar eendrachtelijk bijeen in de tempel? Biddend en smekend. 120. En dat moet je dus zien in heel die volkerenzee. Heel die volkerenwereld. 120 mensen. Het begint heel klein. Te midden van al die miljoenen die er toen al op de aarde waren. Maar een enkele dag later, dan zijn het er al 3000. En nog weer een poosje later, 5000. En we lazen het in Handelingen dat de Heere dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werden. En het is steeds voller geworden, die beek, die stroom van dat levende water, het werk van de Heilige Geest. Want de apostelen gingen uit, niet alleen in Jeruzalem, maar ook ze gingen preken in Samaria en in Galilea. En ze gingen de grenzen over naar Tyrus en Sidon en Egypte en Arabië. Ze kwamen in Europa. En tegen het einde van het boek Handelingen, dan is dat al zo'n brede stroom geworden. Dan zijn er al zoveel gemeenten gesticht. Over heel de toenmalig bekende wereld. En ook daarna natuurlijk. De zendelingen, ook in onze lage landen bij de zee, heel die verwilderde, dode heidenwereld, met de Batavieren en de Germanen enzovoorts, waar wij uit ontstaan zijn, dat zijn onze voorouders. Daar is dat water van de geest gekomen. Die heeft het werk van de Zoon gepredikt door de zendelingen, toegepast aan het hart. En heel die westerse en oosterse en zuidelijke en noordelijke wereld, die lag in het heidendom en in de vijandschap, werd gekerstend. En wat een invloed heeft dat gehad in deze wereld. Wat zijn er bloeitijden geweest in het leven, in de kerkgeschiedenis. Het Romeinse Rijk dat christelijk werd onder leiding van keizer Constantijn en Karel de Grote. En ik weet wel, dat was natuurlijk niet alles bekeerd, maar de maatschappij heeft wel de invloed ondervonden in de ethiek, in het volksleven en ook in ons vaderland. Na de reformatie, wat was er veel volk van God. Staten-generaal zelfs, onze regering, Eerste en Tweede Kamer, het kabinet heeft bepaald dat er een statenvertaling moest komen. Ons land was christelijk, gereformeerd. De stroom werd steeds dieper en steeds breder totdat hij er niet meer in kon staan, zodat hij zwemmen moest. En gemeente, dat geldt niet alleen voor wat de geest doet in de kerkgeschiedenis, maar dat gaat ook over het geestelijke leven. Ook daar doet deze geest op dezelfde manier zijn werk. Dat begint in het gewone, in de gewone gang, druppelsgewijs. Ik weet, er zijn voorbeelden in de Bijbel en er zijn voorbeelden ook in het geestelijke leven dat mensen zomaar binnen 1, 2 uur of dagen vol waren van de kennis en de gerechtigheid van de Heer. Denk aan de moordenaar aan het kruis en andere mensen die heel kort daarna zijn overleden. De Heer heeft niet zo heel veel werk nodig als het erop aankomt, maar gewoonlijk is het deze aard van het werk van de Heilige Geest. Dat begint klein, dat begint druppelsgewijs. De mensen vroeger zeiden wel eens, daar zijn de ritselingen, de eerste ritselingen van het geestelijke leven, die je niet kunt duiden. Een gevoel wat je niet kunt verklaren. Dat is de bevinding van woestijn, dode zee, zoals bij die ballingen. Maar dan komen daar de eerste druppeltjes. Die eerste onrust in je hart. Dat onverklaarbare gevoel dat je meer oog krijgt voor de verlorenheid. Dat de wereld waar je normaal gesproken in gezwommen hebt, waar je aan gelaafd hebt, dat die voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. Je krijgt er oog voor, je krijgt er erg in. De lust van de ogen vergaat. De dingen van het tijdelijke leven kunnen je niet meer bekoren. Er komt een zoeken, een vragen, een ontwaken in die doodstaat. De eerste ritselingen van het geestelijke leven. Zomaar heel klein. Je kunt het niet verklaren, je kunt er nog minder iets van maken. Maar je leven gaat langzaam maar zeker veranderen. En daar blijft het niet bij, gemeente. Want de Geest gaat verder. En de Geest zegt ook dat we de dag van die kleine dingen niet mogen verachten. En niet genoeg aan hebben, maar het ook zeker niet mogen verachten. Want in die dag der kleine dingen, dat zien we toch in het leven van Bijbelheiligen, dan gebeuren daar wonderen. Dat zijn geen mensen die al direct vanaf de eerste dag bekeerd zijn in eigen oog. Maar dat zijn mensen die hongeren en die dorsten. En in wie leven dat ene druppeltje te zien is, zoals bijvoorbeeld in het leven van die Canaanese vrouw of ook die hoofdman over 100. Heere, geef mij 1 kruimeltje. Spreek slechts 1 woord. Heel klein en heel nietig begon het. Dan hoor je zo'n mens waarin de Geest druppelsgewijs aan het werk is, heel eerbiedig vragen. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Zijn er die dat druppelsgewijze werk van de Heilige Geest mogen herkennen in hun leven? Die God zoeken in hun zielsverdriet. De Heere zegt, houd maar aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want deze Geest, die staat niet stil. Die zal mensen verder leiden. Die zal die stroom van levend water dieper en breder maken. Zoals bij die bloedvloeiende vrouw. Die met die uitgaande daad van haar hart haar hand uitstak. Het leven buiten zichzelf zocht. En zei, en het begon zo heel klein, indien ik maar de zoon van zijn kleed mocht aanraken, ik zal genezen zijn. Maar de Heere ging verder. Hij keerde zich om en hij kwam met die wederkerende daad in haar hart en hij sprak: uw geloof heeft u behouden. Ga heen en wees genezen van deze kwaal. En zo ging de Heere verder in haar leven. En het is ook daar niet bij gebleven, al zwijgt de schrift hoe het verder met haar is gegaan. Wat is het, gemeente, een zegen als er in ons leven, dat als de dode zee is, of als het dorre woestijn, dat je dan iets van de mogelijkheid mag gaan zien van zalig worden. Dat er bij God vandaan doen aan is. Als je dat ontdekt, als de Heer je vanuit zijn woord een belofte geeft, waar je misschien niet alles van kunt begrijpen en verstaan. Er zijn soms van die grote beloften die mensen krijgen midden in hun bekommernis en ze snappen er niks van en ze weten niet hoe het ooit in hun leven zal moeten worden vervuld. Maar het feit dat die belofte er ligt, dat die mogelijkheid er ligt, dat er, zoals Bunje dat ook zegt in de Christenreis, dat er dat lichtje is heel erg in de verte. Dat geeft al moed, dat geeft al hoop. Dat maakt dat mensen aanhouden, moed grijpen. Maar het gaat verder in het leven van een kind des Heren. Die stroom wordt breder, die stroom wordt dieper, tot de enkels, tot de knieën, tot de heupen. Als de Heilige Geest dat woord toepast in het hart en Christus gaat spreken door woord en geest. Ik ben uw heil alleen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Of zoals de grondtaal eigenlijk zegt en zoals het in de King James staat. Zie op mij. Zie op mij. En dan zijn er momenten in het leven. Heilige momenten. Dat de Heilige Geest je ogen geeft om te zien. Dat hij je ogen des verstands verlicht en dat je hem mag zien. En dat water steeds hoger komt. Dat water als levens. Dat die genade wordt toegepast in je hart. En dat er wel eens momenten kunnen zijn. Ook in het leven van een bekommerde ziel. Die net als Thomas ongelovig is. En die zegt, ik zal niet kunnen geloven voordat ik het zie. En voordat ik het voel. En voordat ik het tasten kan. Maar dat er toch die heilige momenten zijn. Dat de geest het zo aan je hart toepast. Dat je niet anders meer dan kunt zeggen, mijn Heer en mijn God. Dat het water van, Gods genade, het water van de geest, zo diep en zo breed is dat je eigenlijk alleen maar kunt zwemmen. En dat je zulke hoge taal spreekt. Dat je je mag baden in de gemeenschap met God. Baden in de genade van God. En dat er woorden uit je mond vloeien waarvan je later zegt, hoe heb ik het durven zeggen? Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dan weet u toch van die genade kent. Die tijden dat je mag zwemmen, dat je mag baden in de liefde, in de gemeenschap, in de genade van God. Dat je overal, om het met een ander beeld te zeggen, zo bovenuit getild werd. Dat je zoveel krediet mocht krijgen op God. Dat er zoveel geloof in meekwam. En dat de Heere zegt, ik zal niet meer op u toornen. Noch u schelden. Dan zijn er zelfs mensen die oog krijgen, die ingeleid worden in het eeuwig welbehagen. Die daar zoveel vastheid en zoveel zekerheid in mogen krijgen. Verzoend met een drie-enig God, wordt er dan wel eens gezegd. Dan kun je niet meer verloren gaan. Omdat de drie-enige God in je leven, die stroom van levend water zo breed en zo diep heeft gemaakt, dat er geen bodem in te vinden is, in die genade Gods. Maar wat zie ik daar nu van? Gemeente. Pinksterfeest 2024. Het beeld van die stroom. Die uitmondt in de Dode Zee. En we zullen daar ook de komende diensten bij stilstaan. Die alles gezond maakt. Dat diepe water. In de kerkgeschiedenis. Ja, die tijden zijn er geweest. Tijden van grote opwekking. Duizenden bij duizenden zijn bekeerd. In Noord-Amerika. The Great Awakening. Tijden van grote zegen in ons eigen vaderland. Maar hoe is het nu? Hoe is het in deze gekerstende wereld tussen aanhalingstekens? Dat zoveel van Gods gunst heeft genoten. Waar is de invloed van het woord van God? Juist in de landen waar hij het meest gewerkt heeft. Het oude bondsvolk Israël. Het Israël van het Westen, Nederland. Waar zoveel volk van God was. Waar is dat werk van de geest? Waar zijn die diepe wateren? Deze twee landen, gemeente, Israël en Nederland, lopen voorop in al die goddeloze ontwikkelingen. Lopen voorop in het vermoorden van al die kinderen in de moederschoot. Hebben voorop gelopen bij de wegbanen van wegen die tegen de schepping zouden ingaan. De gay pride, uitgevonden in Israël en Nederland. Het is toch onvoorstelbaar. Je zou verwachten dat dat misschien uit het diepste zuiden van Afrika zou ontstaan. Of in het kille noorden van Siberië. Nee, die landen waar God het rijkst gewerkt heeft. Wat is er van over? En gemeente, wat is er bij ons van over? Ja, we mogen nog een grote gemeente hebben. Maar er zijn de lege plaatsen. Vergeleken bij 10, 20 jaar geleden. En hoe is het in de harten? En nee, ik sla echt het werk van de geest dat er nu ook nog mag zijn, niet weg. Zeker niet. Maar waar zijn die stromen van zegen? Waar is dat doorbrekende werk van de Heilige Geest? Hoe is het in mijn leven? Hoe is het in uw leven? Hoe is het in jouw leven? Kijk, gemeente, we kunnen natuurlijk wel kijken naar de wereld en klagen over al die goddeloosheid. En heel die transgender-ideologie en alles wat daarmee te maken heeft. En wat is de wereld ver weg? Nou, dat is ook zo. Verschrikkelijk als je in de kranten of via andere media kennis krijgt van wat er allemaal aan de hand is, ook op ethisch gebied en moreel gebied. Wat is de wereld ver weg? Maar dat is niet zo verwonderlijk, toch? Dat de wereld ver weg is. En dat we daar de Heilige Geest niet aan het werk zien. Want we moeten even goed bedenken, gemeente, waar werd nou de Heilige Geest uitgestort? Jongens en meisjes, waar werd de Heilige Geest uitgestort? Niet in de wereld. Niet diep in Afrika. Of in Amerika. Nee, dat kwam in Jeruzalem. In de kerk werd de Geest uitgestort. En van daaruit werd de wereld gekerstend. En hoe komt het dat de wereld, ook de westerse wereld, ook Nederland, ook Barendrecht, steeds goddelozer wordt, steeds godlozer, steeds antigoddelijker? En waarom, hoe komt het dat de islam steeds maar groeit? Ligt dat aan de wereld? Nee, gemeente, dat ligt aan de kerk. Het oordeel begint bij het huis Gods. Als Stefanus het Sanhedrin aanspreekt, de kerk, dan zegt hij: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat kan de wereld niet doen. De wereld die van God nog gebod weet. 3 miljard mensen, zo lazen we van de week in de krant, hebben geen Bijbel. Die kunnen de geest niet wederstaan. Niet zoals wij althans. Wij horen de woorden van God. Wij horen de beloften van God. We horen de bedreigingen van God. Maar wat een tegenstand leeft er in mijn hart, leeft er in uw hart. in jouw hart. Gij wederstaat de Heilige Geest, dat kan. En dat geldt niet alleen als we onbekeerd zijn. Maar dat doen ook Gods kinderen. Gods kinderen hebben de vreselijke mogelijkheid om de Heilige Geest te bedroeven. Dat zegt de apostel Paulus tegen Gods volk. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Dat zegt hij niet tegen het Sanhedrin. Dat zegt hij niet tegen een wereldling. Nee, hij zegt het tegen Gods volk. Gods kinderen die genade mogen kennen, die kunnen de Geest bedroeven. En dan betrekt hij dat met name op de zonde van de tong. Als er gekletst wordt en gepraat wordt over elkaar, zonder elkaar, dan bedroeft Gods volk de Heilige Geest en die trekt zich terug. Ergens anders zegt de apostel, blust de Heilige Geest Gods niet uit. Zegt hij ook weer tegen Gods volk. Tegen hen die genade kennen. En hij brengt dat in verband met zonden die aan de hand worden gehouden. Dan blussen we het werk van de Geest uit. En dan nog eens de vraag, gemeente, hoe komt het nou dat er geen stromen van zegen te zien zijn in ons leven, in onze gemeente, in ons Nederland? Hoe is het in de kerk? Hoe is het in de kerkenraad? Hoe is het in de gemeenten van Nederland, waar het woord van God in al zijn zuiverheid al mag worden bediend, maar waar zoveel zonden aan de hand worden gehouden, waar zoveel gepraat wordt, waar niet gebeden wordt voor elkaar, waar de liefde verkilt en verkoudt, en waar wel geklaagd wordt, waar de Geest gemist wordt, omdat hij uitgeblust wordt en bedroefd wordt. Lieve mensen, laten we op onze knieën gaan. Die Geest niet uitblussen en hem niet bedroeven. En ik betrek mijzelf daar volledig in. Wederstaat de Heilige Geest Gods toch niet? Zie toch naar die bron van leven die daar in de tempel dat water laat stromen. En dat water dat stroomt en dat wordt breder en het komt uiteindelijk uit in de Dode Zee. We zien het op die Pinksterdag toch. Dat daar die mensen stonden die schreeuwden van vijandschap en haat tegen deze weg, tegen de Heer Jezus Christus. Maar die doorstoken werden in hun hart. Dat water, dat zoekt het laagste punt op. De Dode Zee, 400 meter beneden de zeespiegel. Het laagste punt van de aarde. En daar komt de Geest. Daar gaat hij werken. Daar gaat hij zuiveren, daar gaat hij leven wekken. Waar het onmogelijk is. Waar niets groeit, waar niets bloeit. Daar staan die mensen. Die overpriesters en die schriftgeleerden doorstoken in het hart en ze schreeuwen het uit. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dan gaat de belofte in vervulling. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En dan zien we dat de Heere verbroken en verslagen harten niet veracht. Integendeel, daar stroomt het werk van de geest. Daar werkt hij. In de diepte. Midden in de dood. Dat is, gemeente, de belofte van Pinksteren. Daar stort hij zijn geest uit. Dat mensen die vijandschap in het hart voelen, die het bloed van Christus aan de handen hebben door hun zonden, komt, buigen we ons dan biddend neer. En eigenlijk bedenken ze zonde en vervloeking. En mishagen zichzelf. En verootmoedigen zich voor God. Want daar werkt Gods geest. De geest werkt vernedering, verbrokenheid. Daar kan het water van de geest terecht. Dat water, jongens en meisjes, stroomt nooit naar boven, toch? Dat heb je nog nooit gezien. Water stroomt niet naar boven, water stroomt naar beneden. In de diepte. Daar verwekt hij leven. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wilt u toch alstublieft uw geest zenden en de prediking achtervolgen. De prediking waarin de mens op het diepst vernederd moet worden. Een dode zee, een dorre woestijn, waar niemand lafenis kan krijgen, geesteloos en goddeloos. Maar daar werkt u, Heere, daar in de diepte, waar een mens tot zichzelf komt en op de borst slaat en zegt, o God, wees mijn zondaar genadig. Heere, wilt u dat werk bevestigen en schragen? En wilt u geven, Heere, dat jongeren en ouderen de waarheid van uw woord mogen toevallen, eronder mogen buigen, dat mensen die hoog van gevoelen zijn, worden vernederd. En dat u armen en verslagenen van geest wilt opbeuren en vertroosten. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere. Wees met de kinderen van de zondagsschool die straks weer bijeenkomen om dat werk van Pinksteren te gaan gedenken. Wilt u de leiding zegenen en alles geven wat nodig is om de Pinkstergeschiedenis te mogen vertellen. En dat de kinderen daar ook naar mogen komen luisteren. Heren, want het is zo belangrijk voor die kinderharten. Dat ook in hun hart de Heilige Geest komt. Dat ook zij door de Heilige Geest een nieuw hart mogen ontvangen. Wilt u ons bekeren, Heren, met onze kinderen en onze kleinkinderen. Trek ons toch, dan zullen we u nalopen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het 86e vers van 119 zingen wij tot slot. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.